Goedemiddag, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en jou en de gasten en de luisteraars via het internet, thuis of elders hartelijk welkom in deze dienst. De voorganger in deze dienst is onze eigen predikant, dominee Floor. Er zal dankzegging Heilige Avondmaal gepredikt worden. Mededelingen. U kunt zich nog opgeven tot en met volgende week zondag voor de startdag winterwerk op DV zaterdag 21 september. Op de balie in de hal kunt u aanmeldingsformulieren vinden. Er staat ook een doos waarin u kunt deponeren. Collecte. De eerste twee collecten worden voor de preek gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de stichting Open Doors. En de tweede collecte is bestemd voor pastoraten en catechese. En de uitgangscollecte is bestemd voor de exploitatie van de kerkelijke gebouwen. We gaan in elkaar zingen uit Weerklank 99, vers 1, 2 en 3. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, ja tot een eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, wij zetten samen ook deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 9 en daarvan vers 1, 7 en 8 uit Weerklank. Psalm 9, vers 1, ik zal met heel mijn hart, o Heer, in psalmgezang uw naam ter eer, blij al uw wonderen verhalen. En wat er verder volgt van Psalm 9, 1, 7 en 8. Gemeente, wij willen ook ons geloof belijden deze avond in gemeenschap met de Nederlandse kerken. Met zondag 6 van de Heidelbergse catechismus. En daarna zingen wij van Psalm 108 en daarvan het eerste vers. Mijn hart, o hemel, majesteit is tot uw dienst en lof bereid. Psalm 108, vers 1, naar de Heidelbergse catechismus, zondag 6. Vraag en antwoord 16. Waarom moet hij een waarachtig en een rechtvaardig mens zijn? En het antwoord luidt, omdat Gods gerechtigheid eist dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde zal voldoen. En omdat een mens, daar hij zelf zondaar is, voor anderen niet kon voldoen. En waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Antwoord, om krachtens zijn goddelijke natuur in staat te zijn de last van Gods toorn in zijn menselijke natuur te dragen. En voor ons de gerechtigheid en het leven te verwerven en ons terug te geven. Maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en waarachtig rechtvaardig mens is? Het is onze Heere Jezus Christus. Die ons door God tot wijsheid, gerechtigheid, heiliging en tot een volkomen verlossing geworden is. Maar waaruit weet u dat? Uit het heilige evangelie. Dat God zelf eerst in het paradijs geopenbaard heeft. En daarna door de heilige aartsvaders en profeten heeft laten verkondigen. En door de offers en andere ceremonieën van de wet afgebeeld. En dat hij tenslotte door zijn enige geboren zoon heeft vervuld. Amen. Gemeente, zullen we ook samen bidden. Heere, getrouwe en barmhartige God, zo komen wij andermaal ook op deze bijzondere zondag tot u, ook als gemeente, Heere, die naar uw naam genoemd is, en waarin u ook beloofd hebt aanwezig te zijn als uw naam wordt uitgeroepen, zoals aan het begin van de dienst ook altijd weer klinkt, onze hulp is in de naam van de Heere, van u, Heere. En nu mogen we juist nog ook, Heere, rusten, ook op die belofte. En mag dan ook deze dienst staan in het teken van uw verwachting. De verwachting dat u voor ons zorgt, dat u ons troost, dat u ons bemoedigt, dat u ons ook, Heere, de dank in ons hart wil leggen, dat we ook mogen wandelen in de vrezen van uw naam. En u kent ons, Heere, u weet ook hoe we vanmorgen zijn aangegaan. Wat daarin ook naar ons toe is gekomen. Hoe u tot ons hebt gesproken. En dan kan het misschien best zijn inderdaad dat we ons hebben herkend in het feit dat we misschien voor onszelf onvoldoende voorbereid waren. Maar desalniettemin toch. Toch op het gebed van de koning der koningen, Jezus Christus. We mochten aangaan. En zo ook, Heere, mogen leren wandelen in een nieuw leven. Wilt u ons ook zo zegenen, zoals we hier zitten, wanneer we opnieuw uw woord openen. De geschiedenis van vanmorgen ook vervolgen, maar ook daarin leren wat de betekenis is van het offer van uw Zoon Jezus Christus. Geef uw Heilige Geest, Heere, opdat de ogen en de oren en onze harten open gaan voor dat machtige evangelie. Waar de Heidelbergse Catechismus ook over spreekt, onze Heere Jezus Christus. En waaruit weten we dat? Vanuit uw woord, uit het evangelie. Dat u ook in het Oude Testament hebt laten verafbeelden door allerlei ceremoniën. En nou bidden we, Heere, laat zo uw woord opengaan. Opdat wij met dat woord de week ingaan. Praktisch, krachtig en sterk. Heere, wil zo uw koninkrijk uitbreiden. Over de lengte en breedte van de aarde. Overal waar op deze dag uw woord wordt verkondigd. Zegen het. Geef dat mensen geraakt worden. En wil zo ook, Heere, uw koninkrijk uitbreiden tot eer en verheerlijking van uzelf. U hebt het beloofd. Het gaat allemaal naar die toekomst. De toekomst van onze Heer Jezus Christus. En dien gekruisigd. Geef dat we zo ook, Heere, gericht mogen zijn op Hem alleen. Het paaslam dat voor ons geslacht is. Wil ons zo ook een gezegende dienst schenken. We hebben het niet verdiend. We belijden het ook voor u, Heere. Ook deze avond. We zijn zo van die mensen die zo gemakkelijk kunnen afdwalen en kunnen verdwalen. Mensen die zo gauw ons eigen ik centraal stellen. Weer heel snel ook, Heere, in de zonde, in de lauwheid terecht kunnen komen. Maar houd ons vast, vuur ons aan, schenk ons uw zegen. En wil in ons midden zijn. Zo leggen we deze dienst in uw handen. En hoort u ons. Om Christus wil. Jezus, uw Zoon. Uit genade. Amen. Gemeente, wij openen samen het woord van God. En we doen dat door ook het vervolg te lezen van vanmorgen. 2 Kronieken 30. Vanaf vers 21. 2 Kronieken 30 vanaf vers 21. Zo hielden de Israëlieten die zich in Jeruzalem bevonden 7 dagen lang met grote blijdschap het feest van de ongezuurde broden. En de levieten en de priesters prezen de Heere dag aan dag met luidklinkende instrumenten voor de Heere. Hiskia sprak naar het hart van alle levieten die goed inzicht hadden in de dienst van de Heere. En ze aten 7 dagen lang de offers van de feestdag, terwijl zij dankoffers brachten en de Heere, de God van hun vaderen, loofden. Nadat heel de gemeente overleg gepleegd had of zij nog 7 dagen feest zouden vieren, vierden zij nog 7 dagen feest met blijdschap. Want Hiskia, de koning van Juda, gaf de gemeente 1000 jonge stieren en 7000 stuks kleinvee. En de leiders gaven de gemeente 1000 jonge stieren en 10.000 stuks kleinvee. En de priesters hadden zich in grote getalen geheiligd. En heel de gemeente van Juda verblijdde zich, evenals de priesters en de levieten en heel de gemeente van hen die uit Israël gekomen waren. Ook de vreemdelingen die uit het land Israël gekomen waren en die in Juda woonden. Zo was er in Jeruzalem grote blijdschap. Want vanaf de dagen van Salomo, de zoon van David, de koning van Israël, was iets dergelijks in Jeruzalem niet gebeurd. En toen stonden de Levitische priesters op, zegenden het volk en hun stem werd gehoord. Want hun gebed kwam tot in zijn heilige woning in de hemel. Tot zover de lezing uit het woord van God. Gemeente, wij willen ook deze avond een dankzeggingsdienst houden. Een dankzeggingsdienst natuurlijk ook op het heilig avondmaal dat wij vanmorgen gevierd hebben. En tegelijkertijd wil ik ook altijd toch voortgang maken met de Heidelbergse catechismus. Daar heb ik natuurlijk in de afgelopen weken over na zitten denken. Hoe kan ik dat toch ook het een en ander met elkaar combineren? Totdat ik inderdaad ging kijken naar wat er inderdaad stond ook in zondag 6. En dat is misschien best een wat ingewikkelde zondag, omdat daar theologisch een heleboel dingen naar voren komen over de goddelijke natuur en de menselijke natuur van Jezus Christus. Dat is best ingewikkeld. Maar in die zondag komt ook naar voren de ceremonie. Hoe God in het Oude Testament bezig is geweest om tot in het detail te laten zien van zo moet je het doen. Maar al die details in de ceremonie heeft zijn betekenis naar wie? Naar niemand anders, zoals ook in zondag 6 van de Heidelbergse catechisme staat. Onze Heere Jezus Christus. Nou, dat evangelie. En daarom heb ik het wat gecombineerd. 2 Kronieken 30 neem ik. En de toespitsing zal ook zijn. Toen stonden de Levitische priesters op en zegenden het volk. En tegelijkertijd nemen we daar ook zondag 6 van de Heidelbergse catechismus mee. U hebt ook een stencil uitgereikt gekregen als het goed is. Waarin een aantal gedachten erop staan. Ondertussen misschien wel weer iets verouderd. Want ik blijf met mijn preek altijd bezig totdat ik op de kansel sta. Dus... Maar de grote lijn zit er ongetwijfeld ook nog in. Voordat we daar ook met elkaar over gaan nadenken, krijgt u gelegenheid om uw liefdegave te schenken in de dienst der offeranden, zoals reeds is meegedeeld. Daarnaast heb ik nog een mededeling. Volgende week zal er ook in Emst een conferentie worden gehouden, ook met de Poolse mensen. En dat betekent dat ook volgende week een aantal Poolse gasten in ons midden zal zijn. En het leek ons goed dat ook, het is alweer enige jaren geleden, dat er iemand ook is voorgegaan en hoopt ook volgende week, en ik zal daar zelf ook bij zijn, voorgaan, dominee Henrik Dido. En die is ook degene die, ja, sommigen u wel kennen van de Voice of Gospel, de leiding geeft, is een theoloog, en hij zal ook een preek houden voor ons. Dus dan bent u daar van op de hoogte, en dat is volgende week zondagmorgen. Tot zover ook de afkondigingen. Wij zingen aan de prediking vooraf van Psalm 40, en daarvan vers 4, 5 en 8. Ik heb Psalm 40 opgegeven, omdat daar ook het lied in staat. Brandoffers nog offers voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Nou, en als we gaan kijken naar dit gedeelte dat ik vanavond behandel, dan worden wat een offers gebracht, hè? 1000 jonge stieren, 7000 stuks klein vee, 10.000 stuks klein vee nogmaals, en nog eens 1000 stieren. U begrijpt het. Wat een offers. Nou, daar zeg ik straks iets over. Maar daarom zingen we toch dit lied. Brandoffers nog offers van de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Gemeente, vandaag kreeg ik een appje binnen van mijn zoon, die op dit moment ook in Oeganda is en daar ook een dienst bijwoonde. En in dat filmpje, wat hij eigenlijk doorstuurde, daar werd ook getekend en getoond hoe een gemeente vol overgave bezig waren om te zingen tot eer van Jezus Christus. En dat doet je natuurlijk altijd goed op zo'n moment, als je zo'n appje binnenkrijgt, dat je zegt, kijk, ook in Afrika, ook daar wordt het evangelie verkondigd. En zijn er mensen die vol overgave zingen tot eer van Jezus Christus. En wij mogen deze middag met elkaar ook dankzegging hebben op het heilig avondmaal. Dankzegging, dat spreekt ook van vreugde, van blijdschap. En misschien hebt u wel dat gevoel ook vandaag en vanmorgen. Dat u aan mocht zitten en je gedachten mocht richten op hem, Jezus Christus. En dat door de geest van God u die blijdschap voelde. Hij voor mij, Jezus, dat is mij alles. Hem wil ik dienen, hem wil ik volgen. Om hem gaat het in mijn leven. Is dat niet heerlijk? Om zo de Heer Jezus Christus te dienen. Om zo ook in zijn spoor te gaan. Met zijn woord bezig te zijn. En verlangend uitzien. Naar de vrucht ook in je eigen persoonlijk leven. Dat je meer en meer ook leert breken met alles wat verkeerd is in je leven. Dat je de zonde leert haten. En dat je uitziet. Heere, maak mij bereid. Maak mij bereid om helemaal voor u te leven. Heerlijk is dat, vindt u niet? Om zo samen met elkaar dankzegging te houden op het heilig avondmaal. Dankzeggen. En dat betekent toch ook blij zijn. Die vreugde beleven. Van wat Christus gedaan heeft. Daartoe mag ik u toch ook opwekken en aansporen. En als we dit gedeelte nu over denken en wat we gelezen hebben, dan ziet u, en het zal u opgevallen zijn, tot 4 keer toe nota bene, klinkt daar het woord blijdschap. In vers 21 bijvoorbeeld. Zo hielden de Israëlieten die zich in Jeruzalem bevonden 7 dagen lang met grote blijdschap. 7 dagen lang, dat is meer dan een zondag. Om zo ook intens Jezus de eer te geven. Hem groot te maken. En dan even later, in vers 23, zien we het ook naar voren komen. Nadat heel de gemeente overleg gepleegd had, of zij nog 7 dagen zouden vieren, vierden zij nog 7 dagen. Met blijdschap. 14 dagen. Zou u en jij ernaar uitzien? 14 dagen bezig te zijn om God te eren, hem te dienen. Want daar gaat het om in ons leven. Dat wij zo worden aangespoord, dat ons leven in zijn teken zal staan. Vers 25, heel de gemeente van Juda verblijde zich. Daar zien we het opnieuw. Evenals de priesters en de levieten. En heel de gemeente die vanuit Israël gekomen waren. Dat hebben we gehoord. Hiskia had heel het volk uitgenodigd. En er waren sommigen gekomen. Om zo de Heere te dienen. En dan in vers 26. Zo was er in Jeruzalem een grote blijdschap. Grote blijdschap. Waarom? Nou, het was al zo'n lange tijd geleden dat het zo gevierd was. Dan moest je terug naar de tijd van David en Salomo. Dat waren hoogtijdagen. Maar nu, met Hiskia, is dat opnieuw gerealiseerd. 1 groot feest. Ter ere van God die zichzelf heeft geopenbaard. Nou, ook als je er misschien aanvankelijk niet zo bij betrokken was, dan word je wel meegenomen met zo'n gebeuren. Zoals je misschien ook wel eens op een conferentie bent geweest. Waar je eerst dacht, ja, hoe zal het gaan? En wat zal ik daar tegenkomen? Maar als je ziet dat velen vol enthousiasme ook bezig zijn om de Heere te dienen. En je luistert naar lezingen waarin centraal staat wie Jezus Christus voor je is. Nou, dan heb je na afloop, dan vind je het alweer jammer dat het voorbij is. Want je zou dat vast willen houden. En misschien zou je eigenlijk dat ook willen hebben als je zondags in de kerk zit. Elke keer weer opnieuw. Die vreugde in Hem, in Jezus Christus. Want daar wil ik eigenlijk op gefocust zijn. Op Hem. Op Jezus Christus alleen. En aan dat Pascha was eigenlijk ook het feest van de ongezuurde broden aan verbonden. Ah, daar moet ik misschien iets van zeggen. Er waren drie feesten waartoe men verplicht was om naartoe te gaan. En het eerste feest, dat is een bedevaartsfeest. En dat is het feest van de ongezuurde broden. Naast het feest van de oogst en het feest van de inzameling. Ik ga daar nou niet al te breed op in. Want ik wil eigenlijk dat feest van die ongezuurde broden naar voren halen. Want dat is even van belang. Want voordat men het paaslam kon gaan eten, dan moest alles tot in het detail opgeruimd worden. Wat is dat eigenlijk? Nou, dan moet ik u even en jou meenemen naar de uittocht uit Egypte. Men was in Egypte en men moest snel uit Egypte wanneer het teken daar gegeven werd. Bij de 10e plaag in Egypte. En dan was er geen tijd meer om alles klaar te maken. En zo ging men snel uit Egypte. Maar dat moment, dat is natuurlijk aan de ene kant een heerlijk moment. Bevrijding, verlossing uit Egypte. Je begint opnieuw. En al dat oude van Egypte, dat kun je achter je laten. En je gaat een nieuwe start, een nieuw begin maken. En zo gaat Israël, een nieuwe stad, maar met hun God, die hen niet is vergeten in de ellende van Egypte. Maar zo heeft dit feest natuurlijk ook een betekenis gekregen, een geestelijke betekenis. Het feest van de ongezuurde broden. Eigenlijk kunt u daar iets van lezen in 1 Korinthe 4... Herstel, 1 Korinthe 5, vanaf vers 6. Want daar gaat Paulus erop in, op dat feest van de ongezuurde broden. En hij zegt, uw roem is niet goed. Weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt? Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd. Want ook ons paaslam is voor ons geslacht. Christus, laten wij dus feest vieren, niet met het oude zuurdeeg en ook niet met het zuurdeeg van slechtheid, boosaardigheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en van waarheid. Kortom, dat feest van de ongezuurde broden, dat leert ons, jongens, dat oude zuurdeeg is als een gist. Dat kan groeien in ons leven. En dat kan langzamerhand ons leven helemaal in bezit nemen. Boosaardigheid of bitterheid of de een of andere verslaving. Of alles wat tegen de Heer ingaat. De zonde in je leven. Vult maar in. U weet zelf wel wat uw zonden zijn. Ik kan natuurlijk alles wel opnoemen, maar u weet dat wel. U weet heel goed wat uw zonden zijn. Dat misschien als een gist uw leven vergiftigt. Mag ik het even zo noemen? Want zonde, dat vergiftigt je leven. En als u niet oppast, kom je daarmee wel in de duisternis. En dat wil het feest van de ongezuurde broden leren. Dat oude gist moet weg. Dat oude gif moet weg. Dat moet opgeruimd worden. En we moeten oprecht worden. Eerlijk worden. In de dienst aan God. En dat is natuurlijk een voortdurend proces in ons leven, in uw en in mijn leven. Dat je toch steeds weer bewust bent. Heren, ik wil u dienen, maar wat is de fout? Wat is de verkeerd in mijn leven? Want laten wij in dat nieuwe zuurdeeg ook wandelen. Namelijk met het leven met Christus. Een nieuw leven, oprecht, hem dienen. En dan begrijpt u ook de geestelijke betekenis en dat daar waarde aan wordt gehecht. Dat feest van die ongezuurde broden, ja, dat goed moet worden onderhouden. Ik kan u natuurlijk vertellen, als je 7 dagen lang matzes eet. Je kunt ze trouwens nog ook wel in de winkel krijgen hier. Moet u maar eens proberen 7 dagen alleen maar op matzes te leven. Een beetje droog brood. Weet je wat je na 7 dagen krijgt? Verlangen naar eens een goed sneebrood. Naar echt brood, naar goed brood. Waar je zin in hebt. Dus er zat ook een lering in dat als je de hele tijd maar die matzes, ja, dat is dan wel dat nieuwe brood, maar je verlangt na een week lang die matzes gegeten te hebben naar het echte brood. En ik zou willen zeggen, dat echte brood, dat is voor u en mij altijd weer Jezus Christus. Ik ben het brood van het leven. Dat hebben we nodig. Eten van dat brood. Het paaslam dat geslacht is. Ja, gemeente. Daar wijst Paulus dus op als hij schrijft aan de gemeente van Korinthe. Want ook ons paaslam is voor ons geslacht. Dus verwijder het oude zuurdeeg, opdat u in dat nieuwe deeg zult zijn. Opdat u in Christus zult zijn. Met hem zult leven, met hem zult gaan. Kijk, daarom, dat nieuwe zuurdeeg, dat is het paaslam dat voor ons geslacht is. En met Paulus zou ik willen zeggen, om toch in die blijdschap te blijven of te komen, laten wij feest vieren. Niet met het oude zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid, maar dat ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. Dat woord oprechtheid, dat hebben wij natuurlijk al gehad toen we het spraken over de priesters en de levieten. De levieten waren oprechter dan de priesters. Ik heb er al iets over gezegd, maar hier zie je het ook naar voren komen. Maar begrijpt u die intense en die diepe blijdschap die er is? Want er is sprake van verzoening. Het paaslam, dat dient tot verzoening. Dat dient tot vergeving van al dat oude zuurdeeg in ons leven. Dat weg moet, dat verdwijnen moet. Dan is daar ook vrede in ons hart. Jongens en meisjes, kun je dan goed onthouden, hè? 3 V, V, V. 3 maal V. Verzoening, vergeving en vrede. Goed onthouden. Dat is eigenlijk al heel belangrijk om dat te onthouden. Wie Jezus Christus voor je is. Het paaslam is geslacht. En dat zorgt, gemeente, ik heb het er al over gehad, voor die intense blijdschap. En dat uitzicht natuurlijk ook in de muziek. Daarom was dat ook mooi als je dat ook ziet, een dienst in Oeganda. Hoe mensen vol overgave met elkaar zingen tot eer van God. En daar mogen ook wij aangespoord worden. Hier staat zelfs met luidklinkende instrumenten. Nou, wij kennen natuurlijk ook dat prachtige lied, Psalm 150. Looft God, looft zijn naam alom, looft hem in zijn heiligdom. Met luidklinkende cymbalen. Maar dat alles staat niet in het teken van mensen die dat uitvoeren. Maar het staat in het teken van hem. En daar moet het in onze muziekcultuur natuurlijk ook om gaan. Dat het uiteindelijk dient tot eer van Jezus Christus. Looft God, looft zijn naam alom. En alles wat adem heeft, loven de Heere, volledig Bijbels, Het komt op uit onze tekst. En we schuiven dat niet weg door alleen maar te wijzen op onze culturen of iets van die aard. Nee, hier worden wij geoefend om ook in de eeuwigheid eeuwig te zingen van Gods goede tierenheid. Zie je jezelf al staan in dat hemelskoor? Ziet u jezelf staan in die hemelse heerlijkheid, waar u mag zingen van de goedheid en van de liefde van Jezus Christus en dien gekruisigd, het paaslam? Ik wil er toch even op wijzen. Want Luther zei het al, hè. Als je bezig bent met muziek en je zingt tot eer van God, dat jaagt de Satan weg. Als je soms aangevochten wordt in je persoonlijk leven. Je voelt je bijvoorbeeld lauw en je hebt soms geen zin in bijbellezen of wat dan ook. En je weet eigenlijk het is niet goed. Nou, zet dan maar eens een goede psalm op. Of een mooi geestelijk lied. Laat dat maar door je huis heen klinken. En muziek, dat geeft dan ook de toon aan, de sfeer aan. Kan ook heerlijk zijn, gewoon thuis, hè. Als je werkt of wat dan ook. En je hebt op de achtergrond in je huis iets van die geestelijke liederen opstaan. Ja, daar kan de Satan niet wonen, hoor. Als die voortdurend in dat huis hoort, die mooie en machtige liederen die zingen tot eer van Jezus. Daar wil hij met zijn demonen niet zijn. Daar is Jezus alleen. En hij krijgt de eer. Als je aangevallen wordt in je persoonlijk leven, zet maar een lied op. Omdat je meegenomen wordt door de muziek naar de liefde van je heiland en van je zaligmaker. En alles draait ook vanavond om het paaslam dat geslacht is. En Hizkia spreekt naar het hart van de levieten. Ik heb er alles op gewezen, oprechter dan de priesters, zojuist gezegd. Ook dat ze dienden, ze waren echt dienen. Maar het valt ook op, en lees daar even niet overheen. Hizkia sprak naar het hart van al de levieten die goed inzicht hadden in de dienst van de Heere. Het is natuurlijk een hele ceremonie die plaatsvindt en waar het volk toe werd opgeroepen om erbij te zijn en dat mee te maken en dat te beleven. Maar er moet natuurlijk wel wat bij verteld worden. Waar gaat het over? Wat is de inhoud van deze feesten? Het was niet een feest om zomaar een feestje te hebben. Nee, het was een feest tot eer van het paaslam. En Hizkia, hij spreekt er van dat paaslam. Nou, laat ik er maar één ding uithalen. Want anders zou een preek natuurlijk heel lang worden als ik al die details zou doen. Er zijn wel boeken die dat doen. Maar dat is voor u, dat mag u dan persoonlijk zelf doen natuurlijk, als u er meer van wil weten. Maar één ding, dat paaslam. Was dat nou een lam dat je zegt van, nou ja, dat kan ik niet meer gebruiken, dat is toch niet meer te verkopen? Nee, natuurlijk niet. Als er een paaslam was, dan moest dat zonder gebrek zijn. Dat moest het perfecte lam zijn. Er mocht geen enkel gebrek zijn aan dat lam. Dat moest zo zuiver zijn. Je kwam niet weg met deze, nou ik moet een lam offeren, laat ik dan maar een lam offeren. Die is een beetje ziek of die is een beetje, nou noem maar op. Nee, het moest het perfecte lam zijn. En in Israël, daar lette men erg goed op, rondom Bethlehem waren allemaal ook fokgebeuren, waarin men ermee bezig was om het juiste lam ook te fokken, dat voldeed aan alle offers. Het moest dus zonder gebrek zijn. Het mocht niets markeren. Maar waarom? Wat is het inzicht? Nou, ik zei al, ik neem de catechismus er nu even bij. Nou, dan kunnen we daar een mooie zin van maken. Maar hier staat het dan ook. Waarom moet hij, die verlosser, waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Nou, het antwoord, nou, voor mensen die vertrouwd zijn met de catechismus, is dat helder en duidelijk. Omdat Gods gerechtigheid eist dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde zal voldoen. En omdat een mens, daar hij zelf zondaar is, voor anderen niet kon voldoen. Ja, de mens als een schaap. Vol gebreken, vol van zonde, vol van fouten. Zo zijn wij. Dat lammetje diende natuurlijk voor ieder persoonlijk. Dat moest geslacht worden voor jou. En daar was natuurlijk een les bij. Maar dat lammetje, dat moest perfect zijn. Omdat u vol van gebreken zat. Ziek van zonde. Vol van schuld. Vol van gebreken. Dus die ceremonie van dat paaslam, dat wijst erop, er moet iemand komen die zonder zonde is. Volstrekt eerlijk, oprecht, zuiver. Dat eist God van ons. En dan krijg je dus inzicht in. Waarom moet dit lam zo zuiver zijn? Ja, zegt Hiskia tegen Kohen of tegen wie dan ook die daar staat. Natuurlijk moet dat. God eist een volkomen, zuiver, nieuw, oprecht leven. Dat eist hij van ons. Dat is dus één waarvoor we inzicht moeten hebben. Het tweede, als het gaat om inzicht, dat is iets van, waarom moet hij tegelijkertijd waarachtig God zijn? Nou, het antwoord, om krachtens, en dan staat er een ingewikkelde zin, zijn goddelijke natuur, hij in staat is de last van Gods toorn in zijn menselijke natuur te dragen en voor ons de gerechtigheid en het leven te verwerven en ons terug te geven. Nou wil ik toch even iets zeggen, opnieuw, over dat lam, nee, over al die lammeren, over al die stieren, over al die brandoffers, over al die dingen die geslacht moeten worden. En wat lezen we in dit gedeelte? Ook om het u toe te lichten, zodat u inzicht krijgt in de schriften, maar ook in de betekenis van het offer. Nou, we zien Hiskia, hij gaat vooraan. Is niet voor niets koning, die hier krachtig ook optreedt en aan de gemeente, volk van Israël, 1000 jonge stieren en 7000 stuks kleinvee geeft. En de leiders van het volk, nou tel maar op, daar komt nog eens even bij, 1000 jonge stieren en 10.000 jong stuks vee. Wow, denk eens even in, gemeente. Wat moet dat een intens gebeuren zijn? Al die dieren, stieren, jongvee, ze staan er allemaal. Maar ze moesten ook allemaal geslacht worden. Wat een bloed gaat er. U moet dan niet denken, nou dat is maar een klein beetje bloed en dat gesprenkeld wordt. Nee, stromen van bloed. Kunt u het zich voorstellen? Ziet u het voor zich? Die hele ceremonie met al die lammeren, al die stieren, al dat bloed. En juist dat vele bloed, gemeente, daar wil ik op wijzen. Dat vele bloed, dat wijst allemaal hoe diep ernstig de zonde is. De schuld van u en van mij. Al dat bloed wijst ernaar dat die toren van God, waaronder wij eeuwig zouden moeten wegzinken, verzoend moeten worden. Dus die getallen, ja, die wijzen heen eigenlijk naar hoe intens dat offer is. Denk daar niet gering over. En juist dat laat zien wat wij gezongen hebben met Psalm 40. Zelfs al zijn er 1000 jonge stieren en nog eens 2000 jonge stieren, en dan nog 7000 stuks kleinvee. En nog 10.000 stuks kleinvee. Maar Al die lammen, al die stieren. Het is nog niet genoeg. Als het gaat om de verzoening van onze zonden. De ceremonie geeft al een diepe indruk. Oh, wat moet er toch verzoend worden? Wat moet er toch geleden worden? Brandoffers, nog offers voor de schuld. Wat een inzicht. Voldoen aan uw eis nog eer. Want het lam moet geslacht worden. En dat is onze zaligmaker. Jezus Christus. Ziet u het gekruisigde lam voor u? Ziet u zijn bloed vloeien vanaf zijn doornenkroon? Ziet u het bloed vloeien langs het kruishout naar beneden? Ziet u hem hangen voor uw zonde, voor uw schuld? Hoe diep en groots dit offer is, daar schieten onze mensen woorden voor tekort om dat tot uitdrukking te brengen. En al die offers die gebracht worden, het gaf een signaal af, een teken af. Hoe groot die toorn van God is over onze zonde en hoeveel bloed er moet vloeien aan het kruis van Golgotha. Nou, dan zien we het. Waarom moet hij een rechtvaardig mens zijn? Waarom moet hij de Zoon van God zijn? Om ook die last van uw en mijn zonde en schuld te dragen. Ja, als je dat gaat beseffen, dat gaat inzien, weet je dat dit evangelie niet goedkoop is. Dat je niet zomaar kan zeggen, ik heb gezondigd, maar er zal wel vergeving voor zijn. En dan besef je meer en meer in je leven, bij elke zonde, wat het bloed voor Christus betekend heeft. Maar tegelijkertijd, wat een inzicht. Hiskia zal er met de Levitische priesters en met de Leviet over gesproken hebben. Wat een inzicht. Paaslam hebben we nodig, maar God zal voorzien. God zal zorgen. God zal zorgen voor vergeving, voor verzoening, voor vrede. Nogmaals. En als je daar onder de indruk van raakt, gemeente, dan is het ook dat je zegt, Jezus Christus, ja, Hij is het. Hij alleen die ik heb te dienen in mijn leven en waar ik ook voor mag leven. Dan krijg je inzicht in het paaslam, zoals de catechismus opnieuw het dan ook zegt. Hè? Bij al deze ceremonieën. Maar wij mogen nog veel meer weten dan in de tijd van koning Hiskia en van de Levieten en van deze hele ceremonie. Wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en waarachtig rechtvaardig mens is? Onze Heere Jezus Christus. Laten we met eerbied deze naam uitspreken. Die ons door God gegeven is tot wijsheid, gerechtigheid, heiliging en volkomen. Komen verlossing. Ah, je kunt erover nadenken, maar als je bezig bent, dan is dat toch ook hoe je ziet hoe de wijsheid van Jezus is. Hè? Hoe die omgaat met mensen. Nou, er zijn genoeg voorbeelden te noemen in de Bijbel, misschien veel meer. Maar laat die ene, die spreekt toch altijd maar weer aan. Hè? Hier, daar is die vrouw. Op overspel gegrepen. Jezus daarmee omgaan. Hoe zal je dat nou aanpakken? Wie gezondigd heeft, wie niet gezondigd heeft, die werpen de eerste steen. Wat een wijsheid. En die wijsheid, die hebt u ook nodig in het pastoraat. Als mensen met problemen komen. Mensen met vragen zitten. Daarom is het goed om te luisteren naar de gesprekken die Jezus voert met mensen. Hoe Jezus omgaat met mensen. En dan zie je ook dat Jezus niet onmiddellijk wil oordelen en veroordelen. Jezus wil redden. Jezus wil verzoenen. Jezus wil vrede geven aan mensen. Jezus wil je niet in de hel trappen. Jezus wil u in de hemel hebben. Om hem even te dienen. En dan zie je die liefde van Jezus. Die ons gegeven is tot wijsheid. Ga heen zonder niet meer. Ja, ik heb best befout en mijn gebreken. Elke keer weer opnieuw. Maar, en dat moet u ook doen. Ik klem me vast. Aan het kruis. Al mijn zonden die u wonden. Maar Heere, ik wil voor u leven. U bent mijn gerechtigheid. Ik maak er niks van in mijn leven. Als morgen weer maandag is, voor de ene het weet, heb je weer iets fouts of verkeerds gedaan. Maar Jezus is uw gerechtigheid. Ik heb verzoening voor u gevonden. Dat is één. Ja, maar hoe ga ik dan daarmee om als ik steeds weer struikel? Dan word ik weer triest, dan word ik weer verdrietig over mezelf. Dan ga ik twijfelen, is mijn geloof wel echt? En klopt het allemaal wel? Maar hij is gegeven tot heiliging. Dat ga je merken hoor, in je leven. Dat ga je merken. Door trouwen in de dienst. Je wil zijn waar gesproken wordt over hem. Je vindt het fijn om met anderen ook te spreken. Die ook die liefde tot de Heer Jezus kennen. Vind je dat nou niet soms pijnlijk? Als je eens een keer met iemand wil praten over het geloven. En ze beginnen bijvoorbeeld over het weer. Je voelt dan aan, jongens, er is geen klik. Hè? Of men heeft er geen zin in. Al nu even niet. Terwijl het leven met Jezus juist zo mooi is. Want je kunt elkaar zo bemoedigen. Ook als je zegt, joh, ik weet best van je fouten af. Je hebt het eerst eerlijk verteld. Maar ik zeg het je, Jezus hè, is jouw gerechtigheid. En Jezus verandert jouw leven. Jezus zal jouw leven vernieuwen. Die maakt je klaar voor die eeuwige toekomst. Om altijd bij hem te zijn. Kijk zo. Op die wijze. Geheiligheid. En dan staat er ook tot een volkomen verlossing. En daar ga je naar uitzien. Hier is er dan 14 dagen dat de Pascha wordt gevierd. Ja, en dan gaat het gewone leven weer beginnen. Maar het is net zoals die vrouw die op een bruiloft van haar kind zei. Dat die even die bruiloft had. En zei, wat ben ik nou blij. Wat is het een heerlijke bruiloft. Wat is het fijn om dit te mogen meemaken. Maar dan ineens zei ze. Had ik ook de gedachte. Wat er staat in Openbaring. Over de bruiloft die komt. En de bruiloft die wacht. Zo kun je inderdaad uitzien. Naar de eeuwige bruiloft. Waar je de witte klederen krijgt aangedaan. Gemeente. Dat is het. Waar Hiskia over spreekt. Wat een inzicht. Wat een vreugde. En wij, we mogen dat weten, uit het evangelie. Dat is geopenbaard in het paradijs. Aan Adam, aan Eva. We hebben onze tekst genomen uit twee kronieken. Maar het boek Kronieken, dat begint met Adam. En het laatste woord van het boek Kronieken is en ze trekken op. En dat is nou precies de tekening van het leven in het boek Kronieken. Adam hoort het evangelie. Maar ja, het boek Kronieken met vallen en opstaan. Dan een koning die goed doet. Dan een koning die dwaalt. Al die dingen en bezonjes in het leven. En ze trekken op. Daarmee sluit de Joodse Bijbel ook af. Ze trekken op. Van Adam is het een voorttrekken op je levensweg naar de toekomst. Nou, we zijn de diensten begonnen met de secularisatie, met de gesloten tempels, de kerken die sluiten, waarin dan toch de oproep klinkt ook naar ons toe, de tempel open, om er toch te zijn, om toch te horen van Jezus Christus en dien gekruisigd, om zo ook in dit leven, ook in onze tijd, waarin veel goddeloosheid is, waarin mensen lachen om het evangelie, of dat uitlachen. Ha, wat is dat nou allemaal van evangelie? Waarom zijn die mensen dat ze altijd naar de kerk gaan? Waarom komen ze samen en zijn ze zo vol van de liefde van Christus? Wat is dat? Ja, wat is dat? Dat is het geheim. Als je wandelt met Jezus, het geloof kent en ook samen met elkaar deelt. Dat je zegt, ja, niet alleen deze avondmaal zondag, maar we kijken alweer uit naar de volgende avondmaal zondag. Want avondmaal wil ons versterken, verdiepen, kracht geven, inhoud geven. Dat ik meer en meer vasthoud. Jezus is mijn gerechtigheid. Dat ik meer en meer ervaar in mijn leven. Heere, u heiligt, vernieuwt mijn leven. En ik mag uitzien, ook bij het ouder worden, naar die heerlijke toekomst. Waar u alles bent en in alle. En dan zullen we even zingen van zijn goedheid, van zijn liefde. Het paaslam dat voor u, jou en mij geslacht is. Amen. Wij zingen van Psalm 26 en daarvan vers 8 en 12. 26, 8 en 12. Zullen we ook samen God bidden en ook dankzeggen. eeuwige en barmhartige God. Hartelijk dank dat we ook aan het einde van de diensten van vandaag weer tot u mogen komen. Om u te danken voor alles wat u ons gegeven hebt. Hoe u ons ook bemoedigen wilt en ons ook wilt wijzen op het paaslam dat voor ons geslacht is. Opdat we ook, Heere, inderdaad met mond en hart het ook zullen zingen. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel. Want u bent het zo waard, Heere, om gediend te worden. U geeft soms zoveel vrede in ons hart. Wanneer we mogen geloven in uw verzoening. En in de vergeving. En Heere, leren we ons eruit leven, ook in de komende week weer. Als we de wereld weer ingaan. Wanneer er misschien gelachen wordt om ons heen, om het geloof. Wanneer we de zonde om ons heen zien en die we ook inademen. Maar laten wij, Heren, leren feest te vieren. Niet in het oude zuurdeeg van boosaardigheid. Maar in het nieuwe zuurdeeg dat u door uw geest in ons leven wil werken. Van oprechtheid, eerlijkheid, liefde tot u, de Heer Jezus Christus. En wil zo krachtig werken met uw geest, Heren, opdat dat zal groeien en opdat dat ook zal toenemen. Dan kunnen we ook iets begrijpen van die hele ceremonie die we ook vanavond hebben overdacht. En waarin u laat afbeelden wat het betekent, het offer van Christus. Maar er is toch kracht in dat bloed van hem. En wil ons zo zegenen, Heren, ook in de overdenking van dit schriftgedeelte. Opdat we ook mogen weten met de Levitische priesters dat ons gebed komt tot in het heiligdom. Ja, Heere, wil ons zo nabij zijn. Vergeef alles wat verkeerd was, ook in de diensten van vandaag. Geef ons ook kracht in de komende week, in ons werk ook, waar we soms tegen dingen kunnen opzien. Problemen misschien die er zijn in ons gezin, in onze onderlinge verhoudingen, in de relaties die we hebben. De pijn die er soms ook, Heere, over en weer aan elkaar wordt gedaan. Leer ons ook, Heere, in wijsheid met elkaar om te gaan, zoals Christus omging. In de wereld waarin hij stond. Maar daar ook zorgde voor gerechtigheid en heiligheid. Wij bidden u, Heere, geef ons kracht en sterkte. Wees met de gemeente alles wat erin gebeurt. Wij bidden u ook, Heere, voor de komende zondag. Ook als de Poolse mensen naar ons toekomen die een conferentie bijwonen. Hier in Oene. En geef dat ze ook wanneer ze donderdagavond hier komen en vrijdag en zaterdag ook de lezingen zullen ontvangen. Maar dat ze toch ook zondag hier mogen zijn. Geef ook een goede dienst als een voorganger uit Polen hoopt voor te gaan. Prediking hoopt te houden. Dat we zo ook hier een boodschap mogen meekrijgen. Iets mogen ervaren van wat we belijden. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. Want uw kerk is ook wereldwijd en u gaat ook door in Oeganda of waar dan ook ter wereld. Wil uw koninkrijk opbouwen. We doen ook voorbeden voor 5 mensen die donderdag ook naar Polen gaan rijden om kleding weg te brengen. En op maandag ook weer hopen terug te komen. Wil zo zijn ook met Dirk-Jan de Breeje en Patrick. En Menno Molenaar en Jasper Noordijk. En Kees Versendaal. Behoud ze, behoed ze, beveilig ze op en over de weg. Maar geef dat het toch ook tot zegen mag zijn. Voor die mensen die daar in hun armoede het nodige ook mogen ontvangen. Niet als uit de hand van Warendrecht, maar als uit de hand van u, Heer Jezus Christus. Zo leggen we alles in uw handen. Zie ons aan in genade. En hoor ons in de naam van Christus, onze heiland en zaligmaker. En laat het zijn in ons hart, met hartelijke liefde tot hem. Wij bidden het u, o God en Vader, in zijn naam. Amen. Wij zingen tot slot, gemeente, van Psalm 134 en daarvan alle 3 de versen. En dat is een beetje ook naar aanleiding van het slotgedeelte. Toen stonden de Levitische priesters op en zegenden het volk. Hun stem werd gehoord, want hun gebed kwam tot in zijn heilige woning in de hemel. Genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij en blijft met u allen. Amen.